u allemaal. Ik vind het fijn en een voorrecht om vanmorgen bij u te mogen zijn en het woord van God met jullie te mogen openen en te overdenken. Ik wil graag meenemen naar de eerste Johannesbrief. Niet het evangelie dus, maar de brief van Johannes. De eerste brief, wel te verstaan. En dan daarvan het vijfde hoofdstuk, waar we een drietal verzen uit willen lezen. De eerste brief van Johannes, het vijfde hoofdstuk. Een beetje achteraan in het Nieuwe Testament, voor de mensen die niet zo thuis zijn nog in het woord van God. 1 Johannes 5, te beginnen bij vers 13. Dit heb ik u geschreven, u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de bede verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Tot zover. Ik las over een pastoor die een probleem had met zijn kat. Het beest was in een zeer hoge boom in de tuin geklommen en weigerde naar beneden te komen. Hoe de man ook riep, of met brokjes probeerde het dier naar beneden te krijgen, het lukte van geen meter. En toen hij naar wijsheid zocht, dacht hij dat het wel een goed idee zou zijn om een touw over de tak te gooien waar dat beest zat, in een poging om die tak te laten buigen, zodat het beest makkelijk naar beneden zou kunnen springen. Aldus geschiedde, hij bond het touw aan de trekhaak van zijn auto en reed zo langzaam naar de poort van de tuin. Edoch, door de spanning brak de tak en het beest werd gecatapulteerd en werd daarna niet meer gezien. Enige weken later was de pastoor op huisbezoek bij een van zijn parochianen. En tot zijn stomme verbazing zag hij daar op de bank zijn eigen kat liggen spinnen. En zo langs zijn neusweg vroeg hij, ach wat een vriendelijk diertje is dat, hoe komt je daaraan? De moeder zei, meneer pastoor, dat is een wonderlijk verhaal, want onze kleine Janneman zeurt al heel lang om zo'n diertje. En toen ik laatst met hem in de tuin de was stond op te hangen, begon hij er weer over. En het begon mij dermate de keel uit te hangen, meneer pastoor, dat ik tegen de kleine man zei, jongen, daar kun je alleen maar voor bidden. Ze zegt, en u gelooft het niet, maar hij begon het terstond te doen daar in de tuin. En meneer pastoor, wat er toen gebeurde, wilt u niet weten. Het zal u niet verbazen dat ik in deze week van gebed wil spreken over bidden. Vandaar ook de tekst die wij samen hebben gelezen. Daar lijkt een grote tegenstelling in te zitten, want aan de ene kant lees je, wij weten dat Hij, God, ons verhoort wat wij ook bidden. Het maakt niet uit wat wij bidden, want God verhoort ons toch. En aan de andere kant lezen wij dan in het 14e vers, als wij iets bidden naar zijn wil, dan verhoort hij ons. De mensen die zich nogal gefocust hebben op dat 15e vers, het maakt niet uit wat wij bidden, want hij verhoort ons toch, zijn hart met hun neus op de feiten gedrukt, want zo werkt gebed niet. Wat is eigenlijk de wil van God? Als je daar het woord van God op onderzoekt en leest, dan kom je al vrij snel bij dat volk van Israël. Het volk dat God zich op deze wereld heeft uitverkoren. Een volk dat nog vandaag de dag, jawel, zijn oogappel is. En als ik dan kijk hoe God met dat volk omgaat en hoe hij ze leidt en wat hij voor hen bedoelt, wat zijn wil is voor hen, dan kan je er niet omheen dat God ze wilde brengen en ook heeft gebracht naar een land van overvloed. Een land, zegt de Heere, van melk en honing. Daar wil ik jullie brengen. Dat is jullie thuis. Dat is mijn plan voor jullie. En voor de mensen die specifiek in de dienst van de Heere God stonden, in het heiligdom, had de Heer nog een heel bijzonder woord. Nummer 18, ik citeer. Dan zegt de Heer, ik geef aan jullie het beste van de olijfolie, het beste van de wijn en het graan. Ik geef jullie de allereerste opbrengst. Voor zijn volk en voor de mensen die hem dienden te midden van het volk, wilde de Heer het allerbeste. En als Jesaja, of liever Jeremia, de profeet, dan op een gegeven moment namens de Heere spreekt tot zijn mensen, tot zijn volk, dan moet hij zeggen namens de Heer, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk, en ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Zo spreekt de Heer. Misschien zijn er sommigen van ons die Joods bloed in de aderen hebben, maar velen van ons moeten zeggen, wij zijn, zoals de Bijbel dat noemt, niet Joods, wij zijn uit de heidenen. Daar heeft ooit een prediking geklonken, een woord is uitgesproken, waarin wordt gezegd tot het volk Israël, God heeft zijn dienaar, het gaat hier over de Heer Jezus Christus, God heeft zijn dienaar voor u allereerst laten opstaan om hem en hem naar u toegezonden, om een ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen. Jezus, uit het Joodse volk geboren, kwam als dienaar van God. En waarom kwam hij? Om hen te zegenen. Jezus zei, ik ben gekomen om jullie leven en overvloed te geven. Maar in het onderwijs dat de apostel Paulus geeft, dan zegt hij, de zegen van Abraham, de grondlegger, de grondvader, de oudvader van Israël, de zegen van Abraham is gekomen tot de heidenen in de Heer Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Heilige Geest zouden ontvangen door geloof. Dus van het Joodse volk, de zegen die God bedoeld had, die God wilde voor het Joodse volk, die zegen is deelachtig geworden aan de mensen die niet uit de Joden geboren zijn, de heidenen, zoals velen van u en ook ik vanmorgen hier vertegenwoordigd zijn. Je ziet dit principe terug in die bekende geschiedenis van de man die had bedacht dat hij zijn leven helemaal wilde gaan maken. En naar zijn vader stapte en zei de vader, ik wil vast het geld, ik verklaar u als het ware voor dood. Geef mij maar mijn deel van de erfenis, dan ga ik erop uit en genieten van het leven. U kent het verhaal van de verloren zoon. En u weet hoe hij op een punt in zijn leven kwam dat zijn geld op was en zijn vrienden natuurlijk weg waren toen de beurs leeg was. En toen hij tot zichzelf kwam en zei, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En dan zien wij in gedachten die jonge man komen, totaal afgegleden, totaal niet om aan te zien. Een uur tegen de wind in. En vader stond op de uitkijk en omarmt hem en heet hem welkom. Laat hem nauwelijks uitspreken als hij wil zeggen, vader vergeef me, ik ben niet waard uw kind te zijn. En dan geeft de vader opdracht om het beste kleed te halen en het gemeste kalf te laten slachten. Hij laat een ring aanrukken om aan zijn jongen de vinger te schuiven. Hij laat sandalen aanrukken. Een feestmaal wordt voorbereid. En de vader zegt, mijn zoon was dood. En hij is levend geworden. Hij is gevonden. Waar veel mensen weinig oog of aandacht voor hebben, is voor die andere zoon. Die zich verongelijkt voelde. Die zich voorbijgelopen voelde door zijn broer die het verprutst had en nu ineens met alle egards werd ontvangen. En dan horen wij in de gelijkenis van Jezus een tweegesprek tussen de vader en die oudere jongen. De vader zegt, waarom doe je zo? Want jij bent altijd bij mij. Wat van mij is, dat is van jou. Waarom voel je je zo verongelijkt? Het voert te ver om hier helemaal deze geschiedenis uit te diepen, maar u mag van mij aannemen dat die gelijkenis een beeld is van de oudere broer, een type beeld van het oude volk Israël die altijd al bij de vader was en mocht genieten van zijn goedheid. En die zoon die eigenlijk in de wereld verdwaald is, een type beeld van de heidenen. En de Bijbel zegt dat er een moment zal komen dat het oude volk Israël en de heidenen, zij die geloven in de levende God, vereend zullen worden tot dat ene volk van God op deze wereld. Dat de heidenen mogen gaan delen ten volle in de zegen van Israël en omgekeerd. Het goede dat God bedoelde, de wil van God die hij ooit voor Israël had bedoeld, is ook gekomen tot de heidenen. En dit zal verder later op aarde openbaar worden. Er is een probleem. Een probleem van mensen op deze wereld ten opzichte van God. En het probleem is dat mensen hoogmoedige wezens zijn. Als er iemand is die zegt, daar herken ik mijzelf niet in, u hebt dringend pastorale zorg nodig. Wij zijn van nature allemaal hoogmoedige wezens en wij weigeren eigenlijk om ons van nature te stellen onder de wil van een ander. Wij willen niet dat een ander ons zijn wil oplegt. Wij willen vrije mensen zijn. Wij willen baas zijn in eigen buik vandaag de dag. Wij willen vrije seks hebben. Wij willen een vrije opvoeding voor onze kinderen. Wij willen vooral ook vrijheid van meningsuiting. Ook al kwetsen we daar anderen mee, dat moet allemaal kunnen. Wij willen niet dat een ander ons zijn wil oplegt. Dat is het gedachtegoed van de wereld waarin wij leven vandaag. In het bijzonder in het Rijke Westen. En mag ik zeggen specifiek ook in Nederland. En de ellende is dat dit gedachtegoed ook de kerk van de Heer Jezus Christus binnendruppelt. Dat je vaak gemeenteleden tegenkomt die behept zijn met dit soort gedachten en die moeilijk te corrigeren zijn, die laten zich niet de wil opleggen. Van God zou misschien nog gaan, maar van andere broeders en zusters al helemaal niet. Wij moeten vrij zijn. Dan hoor ik de profeet Jesaja zeggen. Wij allen dwaalden als schapen en wij wenden ons ieder naar onze eigen weg. Daar heb je de tendens van deze tijd. Als de apostel Paulus over dit soort zaken spreekt, dan zegt hij op een gegeven moment in de Romeinenbrief, jullie die geloven, jullie moeten jezelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door jullie gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, namelijk wat goed en volmaakt en welgevallig is. Het ging over de vraag, wat wil God eigenlijk? Want dat bidden dat wij doen, is onlosmakelijk verbonden met wat wil God. Paulus zegt, laat je niet beïnvloeden door het gedachtegoed van deze wereld, maar besef wat de wil van God is. Dat is wat goed is en dan wat welgevallig is en wat volkomen is. Amen. Toen Jezus kwam, toen demonstreerde hij wat het is om te leven overeenkomstig de wil van Vader in de hemel. Jezus heeft gezegd, ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Zo handelde Jezus, zo sprak hij, zo deed hij. Hij zei, ik kan niets doen, tenzij ik het eerst de Vader heb zien doen. Hij spreekt dan over zijn verbondenheid met Vader. Dan zien we hem bidden, dan zien we hem stil zijn, dan zien we hem de natuur ingaan, weg van de mensen, om te verstaan wat de wil van zijn Vader is, om die uit te voeren. Ik ben niet gekomen om te heersen, maar te dienen. Hij wilde dienen in de wil van God. Dat was een vrijwillig besluit. Ik lees in de psalmen dat daar van Jezus geschreven staat, Gij, Heere God, Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gewild. Maar toen zei ik, ik kom, in de boekrol is van mij geschreven, ik heb lust, mijn God, om uw wil te doen. Hier is het oude beeld van de slaven in het vroegere Israël, die vrijwillig, ik zei uit vrije wil, konden besluiten om zich toe te wijden aan hun Heer voor de rest van hun leven. En dat zou betekenen dat die Heer ook de verantwoordelijkheid op zich moest nemen om zolang die slaaf zou leven voor hem te zorgen en ook voor zijn gezin zorg te dragen. En wanneer zo'n slaaf dan te kennen gaf, ik heb u leren kennen als een goed heer, ik wil bij u blijven, ik wijd mij aan u toe. Hij werd daar niet toe gedwongen, maar het was uit vrije wil. Dan was er een wet in Israël die zei, dan moest die heer die slaaf meenemen naar de post van zijn deur. Dan moest hij een priem nemen en die slaan door de oorlel van die slaaf en hem zo vastnagelen aan de deur van zijn huis. Een pijnlijke zaak, een openbare zaak, een zaak die voor altijd zichtbaar zou zijn, dat oor werd doorboord als een teken de rest van het leven. Deze persoon heeft zich uit vrije wil toegewijd aan zijn Heer. En als ik dan in de psalmen lees van de Heer Jezus Christus, Gij hebt mij het oor doorboord, dan zien wij hoe Jezus uit vrije wil zich heeft onderworpen aan de wil van zijn Vader in de hemel. En zo was hij op aarde. In de brief aan de Hebreeën wordt ons een les geleerd. Een les over de Heer Jezus. Daar staat dat hij, notabene Jezus zelf, de Zoon van God, dat hij gehoorzaamheid heeft moeten leren door hetgeen hij heeft geleden op aarde. Jezus heeft moeten leren te gehoorzamen aan de wil van zijn Vader. En dat leerproces ging vaak door het lijden heen. Het was niet zo eenvoudig. Dus hoor ik hem bidden in Gethsemane, vlak voor het kruis, Vader, laat deze drinkbeker alstublieft aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. altijd weer zoeken naar de wil van God. Altijd weer zoeken naar de eer van God. En nu komt het. Dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment in zijn gebed tot God. Dan zegt hij, Vader, ik zend de mijnen, ik zend mijn discipelen, ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Hoe werd Jezus naar deze wereld gezonden? Om uitvoer te geven aan de wil van God. Hij demonstreerde het. Hij liet het zien, hij liet het proeven door zijn handel en door zijn wandel, door zijn daden. En als hij dan klaar is om terug te gaan naar Vader, dan zegt hij, Heere, ik heb ze in de wereld gezonden op dezelfde manier zoals u ook mij in deze wereld hebt gezonden. Altijd zoekend naar de wil en de eer van God. Dat was een moment in het leven van de Heer Jezus dat mensen hem zochten en nodig hadden. Maar hij was bezig ergens in een huis, daar was een soort samenkomst, zoals deze, stel ik mij zo voor. En dan komt er iemand naar binnen en zegt, Heer, buiten staan uw moeder en uw broers en uw zusters te wachten en zij willen dat u naar buiten komt, want zij hebben u nodig. En dit is het antwoord dat Jezus geeft. Dan zegt hij, ieder die doet de wil van God, dat is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder. Dus Jezus gaat niet in op wat zij echt wilden hebben van hem. Maar hij maakt hier een principe duidelijk. Hij zegt, degenen die echt tot mij behoren, dat zijn de mensen die de wil van God zoeken te doen in hun leven. Het gaat om de mensen die een relatie met God hebben. De mensen die bereid zijn om dat leerproces in te gaan. Steeds weer die worsteling onder ogen te zien. Het gaat niet om wat ik wil, het gaat om wat God wil. Mensen die bereid zijn om, als het moet zijn, deze moeilijke lessen te leren door moeilijke situaties in hun leven heen, desnoods een stukje lijden om dat onder de knie te krijgen. En Jezus helpt ons als het gaat over bidden. Dan zegt hij, als jullie nou bidden, dan is dit wat je moet zeggen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En dan, uw wil geschieden. Zoals in de hemel, alzo ook op de aarde. Uw wil geschieden. Jezus zegt, dat moet je bidden. Vanmorgen spreken wij over gebed. En rijst de vraag, als het nou gaat over de wil van God, wat doet ons gebed er überhaupt toe, om een germanisme te gebruiken? Als nou de wil van God centraal staat, waarom zouden wij dan eigenlijk bidden? Want wat God wil, gebeurt toch wel. Zelfs Mohammedanen begrijpen dit principe. En die zeggen, inshallah. Wel, als Allah het wil. Ik wil met nadruk zeggen dat wij een andere God dienen dan de God van de moslims. Dat is even om misverstand te voorkomen. Maar het principe is hetzelfde. Want het gaat om de wil van hem die in de hemel is. Ik werd bemoedigd toen ik nadacht over dat verhaal van Elia. Jacobus schrijft met nadruk over hem en ook over gebed. En ik dacht, daar is de les. Dat helpt ons te verstaan waarom bidden wel degelijk zo belangrijk is en waarom ons gebed er wel degelijk zoveel toe doet. Er staat van Elia geschreven, Elia was een mens zoals wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. En toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Het wekt de indruk dat Elia, de profeet, een man van God, zo'n autoriteit had, dat als hij zei, het lijkt me nu wel een aardig plan dat het weer gaat regenen op het land na de droogte, dat het dan gewoon ging gebeuren. Dat hij zo'n krachtpatser was in het geloof. Ja, Elia heeft het op een gegeven moment tegen de koning gezegd. Er is geen regen op het land, tenzij op mijn woord. Wat een kerel, wat een man. Dat geloof zou ik ook wel willen hebben. Zo iemand zou ik ook wel willen zijn. Toch? Maar dan vind ik het geweldig als de Bijbel zegt, die Elia, dat was slechts een mens zoals wij. Hé, dat bemoedigt mij. En dat doet mij niet zo in mijn schulp kruipen, want tot nu toe is het mij niet gelukt om op mijn bevel regen uit de hemel te laten komen. Als je het verhaal van Elia leest, zoals het beschreven staat in het Koningenboek, hoofdstuk 17 en 18 voor de fijnproevers onder ons, dan zie je daar dat God een stuk droogte bracht op het land van Israël. In de wet van Mozes staat al beschreven waarom dat gebeurde als het plaatsvond. Het was een reactie van God op het feit dat mensen hem niet zochten en hem niet vertrouwden in hun leven en afgoden gingen dienen. Dan zei de Heer, dan zal ik de regen inhouden. Dus daar heb je al de oorzaak. Maar dan is daar een droogte over het land. En dan zien wij Elia daar zitten aan een beekje waar God hem heen had gedirigeerd. Hier zei, je kan drinken uit de beek en de raven zullen je voeden en zullen je eten brengen. Aldus geschieden. Maar als je dan in Koningen leest, dan staat daar dat God op een gegeven moment Elia duidelijk maakt. Ik, God spreekt hier dus, en God zegt, ik wil regen geven op het land. Dus God maakte zijn wil aan Elia bekend. En het verhaal zegt dat Elia daarop ging handelen. Dan krijg je dat verhaal van die Baalpriesters die geslacht werden op het altaar. Dat doorweekt was van het water en dat het vuur uit de hemel kwam. En dan begint Elia te bidden. Dan zoekt hij een stille plaats en dan kijkt hij uit over de vlakte en ook over de zee. En dan bidt hij een lange tijd, tot het moment dat hij een teken krijgt, dat wolkje als de vuist van een man, weet u wel, dat oprees uit de zee. En toen wist hij, nu is de tijd gekomen dat de wil van God in vervulling gaat, want God had gezegd, ik wil regen geven op het land. En toen Elia dat verstond, toen hij gebeden had en begreep, dit is nu de tijd die God heeft bepaald, toen ging hij naar Agab, de koning, en zei, koning, nu moet u inspannen, want nu gaat het gebeuren. En aldus is het ook gebeurd. Elia was slechts een mens zoals wij. Wat een troost ligt daarin. Wat zijn wij nu eigenlijk voor mensen, ook als kinderen van God, als gelovigen. Wij worstelen steeds weer met wat wij willen en met wat God eigenlijk wil. Ik heb u al gezegd, het principe is dat God wil altijd het goede en het welgevallige en wat volkomen is. Dat is een principe dat spreekt door het hele woord van God heen. God wil de goede kant op. God wil ons iets goeds geven. God wil goede dingen met ons doen. Het vervelende is dat wij daar vaak geen oog voor hebben, omdat wij geleerd hebben, ook in ons rijke Westen, in het rijke Nederland, wat wij willen is nu en hier en wel direct. Maar bij God werkt dat vaak niet, want God heeft een plan en God heeft een tijd. En Gods wil is om dat perfect te laten verlopen in ons leven, alleen wij zien dat vaak niet. En wij hebben er ook geen tijd voor om daarmee bezig te zijn, want het moet hier en nu gebeuren. En we hebben eens een keer een tekst gelezen, wat wij ook bidden, hij verhoort ons. Nou, vergeet het maar, want zo werkt het niet. Zo werkt hij niet, zo werkt God niet. Jacobus geeft ons onderwijs over gebed. Hij spreekt over Elia en hij laat ons zien dat het helemaal niet zo was dat Elia zijn plan lanceerde en dat ineens de regen begon te vallen. Elia handelde op wat hij van God verstond, omdat God had gezegd, ik ben degene die nu regen wil geven op het land. Toen zocht hij de wil van God, begon hij niet alleen het plan te begrijpen, maar ook de tijd te begrijpen en daarop handelde hij en zo is het gebeurd. Jacobus gaat op dat thema van gebed door. En hij zegt tot de gelovigen, zoals wij, op een gegeven moment, als jullie bidden, dan ontvangen jullie niets, omdat jullie verkeerd bidden. En dan zegt hij, want jullie willen het alleen maar in je eigen hartstochten doorbrengen. Anders vertaald, het gaat jullie er alleen maar om in je gebed, om te vragen wat jullie zelf willen. Dat is wat Jacobus zegt. Hij sprak tot de mensen van toen. Maar wie vandaag de schoen past, die moet hem vooral aantrekken en liefst allebei. Wanneer wij in ons gebed alleen maar zoeken naar wat wij willen, dan zullen wij vroeg, maar waarschijnlijk al heel snel tot de ontdekking komen, zo werkt God niet. Ja, in het begin van onze bekeringstijd. Bent u bekeerd? Hebt u zich ooit tot God gekeerd? En toen begon u te bidden en toen wist u niet beter, want bidden is vragen aan God. Ja toch? Wij wisten niet van een relatie met God en we wisten niet van stil zijn in gebed, van lofprijzing hadden we nog nooit gehoord. Bidden is vragen aan God. En ik kan u vertellen, in het begin toen ik de Heer leerde kennen, toen waren daar wonderlijke gebedsverhoringen. Wonderlijke dingen dat ik dacht, hoe is het mogelijk? Ik vraag het. En God gaf het. Het is echt waar. Maar binnen de kortste keren stopte dat instant verhoren van mijn vragen naar wat ik wilde. En het leek wel alsof er iets niet goed ging, maar God begon mij te leren, en sommigen van u zullen dat herkennen, bidden is meer dan vragen aan mij. Wat is bidden dan wel? Bidden is in de eerste plaats zoeken naar wat God eigenlijk wil. Ja, maar wij willen dit. Hey, luister, wat God wil, is altijd goed. Wat God wil, is altijd volmaakt. Wat God wil, is altijd volkomen. Het is altijd de moeite waard. God wil het beste voor ons. Het probleem is dat wij dat vaak niet zien en alleen maar focussen op wat wij belangrijk vinden, hier en nu. Jacobus zegt, als je zo bidt, dan ontvang je niet, want je wil het gewoon in je eigen hartstochten, voor je eigen voldoening, gerealiseerd zien. Jacobus zegt, als je nou bidt, dan zou je dit moeten zeggen. Als de Heer het wil, dan zijn wij in leven en dan zullen we dit of dat doen. De NBV-vertaling helpt ons hierbij in normaal Nederlands. Als God het wil. Mijn oom in Amerika, mijn oom zaliger, hij is al lang bij de Heer, leerde mij een keer een gevoelige les. Wij waren bij hem in Amerika en we zeiden, nou ja, volgend jaar dan zitten we in Frankrijk. En hij corrigeerde mij. Hij zei, hey, jij hoort te zeggen, als de Heer het wil. Deo volent. Ik ben vrij snel aan het eind van mijn Latijn, maar dit is Latijn. Deo volente. Als God het wil, als het is naar de wil van God. En sinds die tijd, de Bijbel zegt het, heb ik er een goede gewoonte van gemaakt. Om altijd dat erbij te bedenken en te zeggen en te noemen in mijn gebed. Wat is bidden? Ik ga afsluiten. Bidden is zoeken naar Gods wil. Het is niet proberen God over te halen, zodat hij gaat doen wat wij vinden dat hij moet doen. En wel hier en nu, ik herhaal het nog maar een keer. Maar bidden is eigenlijk alleen maar, Heer, wat bedoelt u, wat is uw wil in deze zaak? Nou luister, God heeft een plan. God heeft een plan met deze dag. God heeft een plan met uw persoonlijk leven, wie u ook bent, jong of oud. Maar God heeft ook een tijd om dat plan in vervulling te laten gaan. En wanneer je die twee dingen door de war haalt of niet eens realiseert dat dat zo is, dan heb je een groot probleem. Je raakt gefrustreerd, je gebedsleven taant en als het een beetje wil, raak je heel je geloof kwijt. God heeft een plan, God heeft een tijd voor dat plan en dat ligt besloten in zijn wil. Wat is bidden? Bidden is zoeken naar Gods wil. In de Filippense brief staat een prachtig Bijbelgedeelte. Er staat, laten uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. Dat is ons deel. En er staat, dank hem in al uw gebeden. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Laten wij alles wat u wenst bekend worden bij God en dank hem ervoor. Weet u wat u moet wensen als u bidt? Al uw wensen komen terecht op dit ene ding. Heer, mijn wens is dat ik uw wil mag kennen en dat ik bereid zal zijn om te gehoorzamen aan uw wil. Dat is het. Misschien zijn er sommigen onder u die zeggen, ik heb een probleem. Het is altijd veilig om dat te zeggen als je voor een gemeente staat, want er zijn altijd wel broeders en zusters die met iets worstelen. En u weet niet wat God wil en u weet niet wat hij vraagt. U weet wel wat u zelf wenst. Als u een snelle gebedsverhoring wilt hebben, zal ik u het geheim verklappen. Durf het aan om in uw gebed te zeggen, Heer, ik weet nog niet goed welke kant u op wil, maar bij voorbaat zeg ik tegen u, ik voeg mij naar uw wil, wat het ook zal zijn. Ook als het anders is dan ik denk dat u het zou moeten regelen voor mij, ik zeg u bij voorbaat nu, in de naam van Jezus, ik onderwerp mij aan uw wil. De worsteling in ons gebed is vaak dat we daarmee zitten. Dat we bang zijn dat het anders gaat lopen als wij vinden dat het moet. Dat het anders zal gaan dan wij wensen. Maar bidden is je onderwerpen, liefst bij voorbaat al aan de wil van God. Zelfs voordat hij dat in bepaalde dingen bekend heeft gemaakt, in het vertrouwen dat hij het zal maken. Weet u wat er dan gebeurt? De vrede van God vervult je hart. En ook je gedachten. Dat duurde niet zo lang dat je aan het malen bent en dat je ziel en je gevoelens helemaal in de war liggen. Dan ben je als een vogel op een tak, te midden van de storm die daar zit te fluiten. Wat er ook gebeurt, de Heer regeert. En er was een liedje dat wij vroeger in onze kringen nogal erg veel zongen. Sommigen van u zullen het kennen, misschien zingt u het nog wel. En anders zou ik zeggen, blijf het zingen of leer het. Gods weg is de beste, en het is de beste altijd. De vrede van God, dat wens ik jullie toe. Die zal je verstand verlichten. Die zal je emoties onder bedwang brengen. Die zal je denken regeren. Dan ben je gezegend mens. Wij weten dat dit onze vrijmoedigheid is. Dat als wij iets bidden naar zijn wil, dat hij ons verhoort. En wat wij ook bidden, en daar hoort u dus voor de duidelijkheid van deze prediking achter te bedenken. Wat wij ook bidden naar zijn wil, wij weten dat we de bede hebben verkregen. Als u zo uw christenleven inricht, bent u gezegend mens, bent u een stabiel mens, kunnen er van allerlei dingen gebeuren, maar dan weet u, de Heer regeert en met hem gaat het helemaal goed komen. God zegene zijn woord. Mogen we samen bidden. Vader, wij danken u voor uw goedheid, voor uw genade en voor uw trouw. Wij danken u dat we een weg van u hebben geleerd om met u te spreken, te communiceren en ook naar u te luisteren. Vergeef ons, Heer, dat wij zo vaak onze wensen en onze plannen aan u bekendmaken en er dan mee stoppen. En help ons tijd te nemen om ook stil te worden voor u en te luisteren. Wilt u ons helpen om ons voor alles bereid te verklaren om ons over te geven aan uw wil? Wilt u ons leren hoe u spreekt? Wilt u ons bevestigen, Heer, opdat wij daarin kunnen handelen en wandelen, wandelen met God, Heer, overeenkomstig uw plan? Leer ons bidden zoals Jezus bad. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Werkt u deze prediking uit in ons hart en verheerlijk uw naam door ons leven heen, om Jezus wil. Amen.